BNR Nieuwsradio. The Big Five. Roelof Hemmen.
Welkom bij BNR's Big Five, week 3 en voor sommigen onder ons misschien wel week 4 van het thuiswerken. We hadden ons niet kunnen voorstellen dat het zo lang zou duren. We hebben de eerste praktische problemen natuurlijk opgelost, maar wat betekent thuiswerken op de lange termijn? Voor werknemers, voor werkgevers en voor ondernemers, dat onderzoeken we deze week in BNR's Big Five van het lange thuiswerken. In de vorige aflevering hoorde je cybersecurity expert Mary Jo de Leeuw, die haarfijn uitlegde dat we juist nu veel te weinig letten op onze online veiligheid. Vandaag gaat het over focus. Want in plaats van die collega die om de haverklap aan je bureau staat, heb je nu kinderen die je aandacht willen. En het is toch wel heel verleidelijk om een beetje te gaan zitten Netflix in plaats van dat moeilijke rapport te tikken. Hoe blijf je gefocust thuiswerken? Mijn gast is neuropsycholoog Mark Tichelaar, een expert op dat gebied. Zijn laatste boek heet Focus aan uit. Mark Tichelaar, welkom. Fijn dat je er bent.
Leuk om er te zijn, dankjewel.
Focus, daar gaan we over praten, een uur lang. Focus is alles. Focus is snel de diepte in. Efficiënt werken, helderheid. Focus is alles, toch?
Je slaat de spijker op zijn kop. I couldn't agree more.
Waarom is focus zo belangrijk? Wat win je door goed te kunnen focussen?
Nou, eigenlijk levert het 3 dingen op. Rust, overzicht en controle. Het geeft grip op je dag. Waar vroeger de time management aanpak goed werkte, is dat in onze optiek een beetje passé. Want nou, we kennen het allemaal, je bent met een rapport bezig. En dan komt er een klein appje tussendoor, klein berichtje tussendoor. En het gaat er tegenwoordig dan ook veel meer om hoe wissel je met je aandacht. Een hele planning maken voor de dag, dat is helemaal tot de millimeter gepland, vol te plannen, dat is niet meer haalbaar. Wisselen en het beperken van die wisselingen, dat is de kern. En dat is focus.
Oké, en focus levert dus op dat je snel goed kunt werken. Betekent dat er een groot verlies optreedt als je niet kunt focussen, toch?
Ja, eens. Dat gaat verder dan alleen verlies van snelheid. Het gaat ook, het levert ook een hogere foutmarge op. Want je letterlijk elke keer als je wisselt met je aandacht, daalt je IQ tijdelijk met 10 punten. Ter vergelijking, een hele nacht niet slapen komt op hetzelfde IQ-verlies uit. En het levert een aanzienlijke toename in stress op als je continu wisselt met je aandacht. Dus het is niet alleen sneller, maar het is ook met focus werk je nauwkeuriger en heb je dus ook veel minder stress.
Ja, het probleem is natuurlijk dat wij de hele dag druk doen. Afgeleid worden door allerlei mensen die iets van ons willen. Hoe moeilijk is dat tegenwoordig om die focus vast te houden, je aandacht ergens op te richten?
Nou, het is in ieder geval moeilijker geworden. Want als je kijkt naar de hoeveelheid prikkels die dagelijks op ons afkomt, is dat sinds 1980 vervijfvoudigd. En hoe meer prikkels, hoe meer je wisselt en dus daarmee hoe minder de focus is. Dus het is niet zo gek ook dat de afgelopen jaren onze focus is afgenomen. En gek genoeg, misschien grappig genoeg, de stresshoeveelheid is toegenomen. Er zit een hele duidelijke link tussen een gebrek aan focus en een toename in stress.
Ja, je hebt het over over het wisselen van aandacht als cruciaal probleem eigenlijk. Dat lijkt een beetje op multitasken. Gewoon, je doet een beetje dit, je doet een beetje dat. Ik bedoel, we zijn die mensen zijn we misschien zelf. We zien ze in elk geval om ons heen. Iemand die met je praat en tegelijkertijd op zijn telefoon kijkt en ook zijn laptop open heeft staan. Dat is multitasken. Vinden we eigenlijk vaak wel goed.
Ja, nou, sterker nog, multitasken in essentie is ook goed. Ik heb bijvoorbeeld nu een klein pennetje in mijn handen terwijl wij aan het kletsen zijn. Dat is technisch een vorm van multitasken. Ik doe iets in dit geval simpels, een pennetje, naast het gesprek wat we voeren. En dat is in essentie goed. Waar het mis in gaat, als de taak die je naast de hoofdtaak doet, dus als ik naast dit telefoongesprek ook een e-mail zou wegtikken, beide taken vragen bewuste aandacht. En dan moet je wisselen. En elke keer, eigenlijk de samenvatting, elke keer dat je wisselt met je aandacht, ben je af. Elke keer dat je wisselt, betaal je daar een prijs voor.
Ja, 10 punten minder slim.
Exact.
Zei je
en dat levert altijd.
Maar wat betekent dat?
Het levert altijd stress op.
Ja. Het levert stress op. Je verliest intelligentie. Maar correct, wat betekent dat concreet?
Je bent simpelweg, het is metaforisch uitgelegd. Het is een beetje alsof je in de eerste versnelling van je fiets blijft hangen. Het is heel hard trappen, maar je komt niet heel erg hard vooruit. En dit is ook een van de grote uitdagingen wat we zien. Omdat de hoeveelheid focus of concentratie echt is afgenomen de afgelopen jaren. Dat het dus meer inspanning kost om je werk te doen. Het is heel hard gas geven voor een klein resultaat. En dat op de lange termijn is dat niet vol te houden. En dat is een gevaar in mijn ogen.
In jouw boek beschrijf je de vier concentratielekken die die focus beïnvloeden.
Ja.
Te weinig prikkels, te weinig brandstof, te veel interne prikkels, te veel externe prikkels. Laten we die eens langslopen.
Ja.
Te weinig prikkels, dat kan natuurlijk ook.
Ja. Ja, dat is gek genoeg, dat zou je niet verwachten, maar het is best een belangrijke. Misschien heb je ooit een keer gehoord, we gebruiken maar 10% van onze hersenen.
Nou,
dat is totaal niet waar. Dat is een mythe. We gebruiken 100% van ons hoofd. En daar ligt precies de uitdaging. Onze hersenen zijn zo efficiënt dat ze altijd 100% worden opgevuld. Alleen de uitdaging is dat heel veel taken die we doen, lezen, schrijven, praten, etc., vragen maar een klein deel van die hersencapaciteit. Met als gevolg dat de taak vrij snel al te simpel is eigenlijk, of te saai is, of een beetje te traag gaat. Maar omdat de hersenen altijd worden opgevuld, gaan ze dan op zoek naar andere prikkels. En dat is in ieder geval afleiding.
En dat is
dus als
afleiding.
Iets te saai gaat,
ja,
als te saai, te simpel of te traag gaat, dan worden ze heel snel afgeleid.
Ja, ja. En dus hoe beter je hersenen zijn, hoe groter de kans op afleiding.
Nou, leuk, slimmer
je bent.
Ja, nou, exact. Dat mag je als een compliment incasseren, maar dat is correct. Als je slim bent, heb je een grotere kans op afleiding, om de simpele reden dat het deel van je hersenen, wat zeg maar de controlekamer van je hoofd, de technische term is de prefrontale cortex, sommige mensen kennen het ook als het werkgeheugen, dat is IQ-gerelateerd. Wat betekent hoe groter je IQ, hoe groter dat deel van je hoofd. Maar dat betekent ook dat die capaciteit groter is, wat ook betekent dat je letterlijk meer ruimte hebt voor afleiding. Dus als je snel bent afgeleid, als iemand daar de opmerking over maakt, kan je dit als argument geven.
Ja, maar dit zijn die mensen die tegenover me staan en dan weg gaan kijken.
Oh ja.
Dat zijn die mensen. Dan is een ander lek, is te weinig brandstof. Hoe zit dat?
Ja, dit is een belangrijke. Ons hoofd heeft brandstof nodig om te kunnen functioneren. De technische termen zijn noradrenaline en acetylcholine. Je kunt het letterlijk zien als de benzine in je auto, of de diesel of de elektriciteit in je auto. En op een gegeven moment, net als bij die auto, raakt de tank op. En als dat bij je hoofd gebeurt, betekent dat als de brandstof op is, dat de bepaalde onderdelen van de hersenen minder goed functioneren. En één onderdeel wat dan minder goed functioneert, we noemen dat de personal assistant, je eigen persoonlijke assistent, en dat is een selectietool. Die maakt continu de afweging, is deze prikkel die nu je hoofd binnenkomt, is die belangrijk voor jou, of kan die wel even weggefilterd worden? En dat is eigenlijk je focusfilter. Maar als die brandstof op is, dan werkt dat focusfilter niet meer. En dan wordt alles doorgestuurd. En dan kan je bij wijze van spreken afgeleid worden door een mug.
En hoe kom ik aan die brandstof?
Ja, daar gaan we denk ik straks nog wat uit. We kunnen helemaal de diepte in gaan, hoor.
Want dat is een groot verhaal, denk ik. Nee, laten we eerst nog even die prikkels behandelen. Want je kunt te veel prikkels hebben in je hoofd. Te veel prikkels van buiten je hoofd. Nou, die snap ik eigenlijk
exact.
Wel. Alleen de interne prikkels, dat is gewoon dat je gedachten alle kanten opgaan eigenlijk.
Ja, nou, is dat spijker wederom op zijn kop. Dat klopt, want heel veel mensen denken, mijn telefoon is de grootste afleider, maar het is vaak je eigen hoofd. En je eigen hoofd kan je afleiden op een aantal manieren. Eén, dat kunnen taken zijn die je te binnen schiet. Ik moet straks Piet nog even een mailtje sturen, niet vergeten. Dat is een soort intern herinneringssysteem van je hoofd, wat als nu een soort loopje, als een soort boemerang blijft er terugkomen. Piet, even niet vergeten, ik moet nog even een mailtje sturen. Maar vaak op de meest onhandige momenten gaat je eigen hoofd je daaraan herinneren. Als je op het punt staat om te gaan slapen, kan je hoofd juist gaan tollen. Ik moet dat nog doen, ik moet dat nog doen, ik moet dat nog doen. Dus dat kan heel erg afleiden. Taak is 1, emoties is 2. Emoties, dat kunnen zowel positieve als negatieve emoties zijn. Als jij een gesprek hebt gevoerd met iemand en dat gesprek liep niet zo lekker, dan zit er misschien verder geen vervolgtaak aan, maar kan de emotie die is blijven hangen, van dat was niet zo'n leuk gesprek, of hij was niet heel erg aardig. Die emotie kan blijven hangen. En ook dat kan loopen. En ander woord voor loopen is in dit geval piekeren. Hoe je eigen hoofd kan afleiden, zijn nieuwe ideeën die je te binnen schieten. Dat is een oplossing voor een bepaald vraagstuk.
Ideeën, het is een wonder dat we emoties überhaupt nog af en toe tot iets komen als ik dit allemaal als je dit zo op een rijtje hoort.
Het is een nauw samenspel. Maar dat vind ik ook zo boeiend. Ik hou me al 15 jaar bezig met dit onderwerp. We hebben meer dan 100.000 mensen opgeleid. Ze doen het echt op grote schaal. Maar daar zie je heel veel patronen. En wat ik zo tof vind, is dat dit is universeel, waar we ook training geven. En een tijd geleden mocht ik een training geven in Zuid-Korea. Daar waren de uitdagingen exact hetzelfde als hier in Nederland. Dus dat vind ik altijd heel boeiend. Het is cultuuroverschrijdend. Maar als je geen grip op je hoofd hebt, en dat merken we echt overduidelijk, dan geeft dat zoveel nadelen, dan waai je echt een beetje met alle winden mee, als het ware.
Ja.
En dat vind ik, die rust, overzicht, controle, waar we het in het begin even over hadden, daar werken we graag naartoe. En focus is een middel om dat te bereiken.
Fijn dat je luistert naar BNR's Big Five van het lange thuiswerken.
The Big Five. Roelof Hemmen.
Mijn gast is neuropsycholoog Mark Tichelaar. We hebben het over focus. We zitten nu natuurlijk allemaal thuis, Mark. En thuis is... Er zijn mensen die het fijn vinden om af en toe even thuis te werken. Even dat stuk schrijven, even goed nadenken, dat soort dingen. Maar ik denk eigenlijk dat het als je... misschien maakt het wel niet zoveel uit waar je bent als je jouw verhaal hoort. Dan zou dat eigenlijk overal moeten kunnen. Is er iets anders nu we thuis werken voor wat betreft focus?
Nee, dat is een interessant punt. En dat ben ik met je eens. Als je de kern, het hele spel is dus zo min mogelijk wisselen met je aandacht. Zonder iets te missen. Ik bedoel, het is niet zo moeilijk om op een hutje op de hei je focus vast te houden. Maar dan krijg je, als je je mail niet opent, krijg je een hoop boze collega's. En dan komt de business stil te staan. Dus dat is niet reëel. De realiteit is om dit te doen. Dat spel van het minimaliseren van die wisselingen in de hectiek van de dag. Je hebt helemaal gelijk, als je de vier concentratielekken goed weet te dichten, dan maakt het in principe niet uit waar je werkt. Wat nu wel is, sinds de thuissituatie, zijn er nuanceverschillen. Waar je op kantoor misschien meer onderbroken werd, zoals in de introductie ook werd aangegeven, door collega's, word je nu misschien meer onderbroken door kinderen. Dat werkt toch iets anders. Ook als je helemaal thuis alleen werkt. Sommige mensen met kinderen kunnen denken, oh, dat is echt een verademing. Maar dat betekent eigenlijk alleen dat je minder externe prikkels hebt, maar meer interne prikkels hebt. Want je eigen hoofd heeft dan meer ruimte om jezelf af te leiden. Dus de nuances zijn aan het veranderen en daarmee ook het spel.
Maar de vraag is, worden wij er efficiënter van? Wordt die focus, kunnen wij die focus, kunnen, heeft het voordelen op het gebied van focus om thuis te werken?
Ja, mits je aan de concentratielekken daar weet te dichten. Ja, als je die niet weet te dichten thuis, dan kan het misschien zelfs vervelender zijn, omdat kinderen toch een ander temperament kunnen hebben dan collega's.
De kinderen zijn eigenlijk hier het probleem.
of een partner kan ook meespelen. Huisdieren kunnen ook meespelen. Maar ook, wat natuurlijk ook gebeurt nu, omdat er nu veel meer thuis wordt gewerkt, is er veel meer digitaal verkeer, logischerwijs. En dan heb je van die hele mooie systemen als Slack, Microsoft Teams en Skype for Business, al die intern messenger systemen. Ooit zijn die bedacht in het kader van, dan gaan we minder mailen. Want we mailen zoveel, dan gaan we minder mailen. Maar wat gebeurt er nu heel concreet? Mensen zijn altijd online, want ze zijn thuis aan het werk en ze willen toch zichtbaar druk zijn. Ik heb hart voor de zaak, ik ben bereikbaar. Maar het effect ervan is dat je altijd bereikbaar bent, dat er heel veel kleine berichtjes tussendoor komen. Het begint vaak, ben je online? Dan heb je al je eerste afleiding te pakken. Of als je iets gestuurd hebt en ze hebben het ontvangen, ook ik heb het ontvangen. Het is allemaal heel goed bedoeld en in op zich is daar niks mis mee. Maar het feit is dat er nu veel meer onderbrekingen zijn dan wanneer dat via de e-mail gebeurt. En dat heeft een nadeel.
Ja, en hoe doe je dat dan? Laten we het praktisch maken. Hoe kom je in je focus met alles wat je aan je hoofd hebt?
Ja, eigenlijk zou ik, als iemand deze vraag aan mij stelt, dan ga ik zelf altijd de vier concentratielekken af. Want er zijn eigenlijk op vier manieren kan je dus je focus verhogen. Dat kan één, de eerste concentratielek taken uitdagender maken. Dat je minder, dat de taak prikkelender is. Als je een superboeiend gesprek hebt met iemand, ben je automatisch meer gefocust dan wanneer je een saai gesprek hebt. De truc is, hoe maak je saaie gesprekken interessanter? Daar kunnen we zo op ingaan. Tweede punt is die brandstof waar we het over hadden. Als je heel weinig brandstof hebt, dan heb je te weinig energie, letterlijk hoofdenergie, om gas te kunnen geven. Dus de tweede vraag is dan, hoe verhoog je je brandstof? En dan komt deze twee punten samen vormen eigenlijk je weerbaarheid tegen afleiding. En die twee andere punten, de externe prikkels, telefoon, e-mail, collega, en de interne prikkels, je eigen hoofd, die vormen de afleiding. En die wil je beide zo min mogelijk maken, eigenlijk minimaliseren. Dus één, we gaan dan kijken hoe kunnen we jouw hoofd legen. En als je het over die externe prikkels, welke afspraken kun je maken met collega's? Welke afspraken kun je maken met je partner, eventueel met je kinderen? En dat is het hele spectrum die we één voor één kunnen gaan tackelen tijdens dit gesprek, mocht je dat willen.
Ja, ja, en een gesprek interessant maken, dat is wel grappig. Ja. Dat zijn die mensen die weg gaan staan kijken. Die moeten dan eigenlijk iets gaan doen om het toch voor hen interessant te maken. Maar wat kun je dan doen?
Exact. Nou, waarschijnlijk is dit een heel herkenbaar punt als je aan de telefoon bent. En stel je bent met iemand aan het bellen en die persoon is wat traag van stof. En misschien hij of zij wil een punt maken. Jij bent er al, hij of zij nog niet helemaal. Je hebt een pennetje in je hand, wat ga je doen?
Ja, dit is, ik zal dan de hele tijd denken boring. Ik zal het gevoel hebben, ik wil weg hier. Ik wil dat dit gesprek afgelopen. Ik denk dat ik niks doe. Ik ken mezelf een beetje. Ik begin dan wel in een soort paniek te raken van ik wil dit niet. Dat is denk ik, is dat een normale reactie of is er iets mis?
Dat is heel normaal, zeker. Nee, dit is gelukkig heel normaal.
Wat doe ik dan met dat pennetje?
Nou, wat veel mensen ook doen, en dat verschilt een beetje per persoon. Veel mensen gaan ook een beetje tekenen. Officiële term is doodling. Van die nutteloze tekeningetjes, poppetjes, boompjes. Het zijn ook vaak dezelfde tekeningen, is altijd heel grappig. En technisch, en dan kom je terug op de term multitasken, is dat een vorm van multitasken. Je doet er iets naast. Maar uit onderzoek blijkt, als je die nutteloze tekeningetjes maakt tijdens een gesprek, verhoogt dit jouw concentratie met 29% voor dat saaie gesprek wat je aan het voeren bent. Dat is gek, want je doet er iets naast. Maar het idee hierachter is, wat je ernaast doet, die simpele tekeningetjes, vragen geen bewuste aandacht. Dit is de kern. Omdat het geen bewuste aandacht vraagt, maar wel een klein beetje hersencapaciteit, wordt je hersencapaciteit opgevuld met iets super simpels in plaats van je to-do-lijst. Want wat ook kan gebeuren als je een telefoongesprek aan het voeren bent, denk je, oh ja, Piet, die moet ik nog even mailen. Oh ja, dat moet ik nog even daarna doen. Als ik klaar ben, zal ik nog even die boodschappen doen. Maar als je die kleine doedelingetjes maakt, iets simpels ernaast doet, dan heb je hersenen niet de capaciteit om daar ook nog aan te denken. Oftewel, je bent meer gefocust voor het gesprek. Het gesprek wordt daar more, op zijn Engels, more engaging, more engagement.
Ja, wat je natuurlijk ook kan doen, je kan ook proberen om iemand te stimuleren om een interessant verhaal te vertellen. Dat je denkt van, dit is zo saai. En dan door vragen te stellen en door te prikkelen, kan je misschien het gesprek ook interessanter maken door er zelf meer aandacht aan te besteden.
Exact. Ander leuk voorbeeld, als ik met mijn dochter praat. Mijn dochter is bijna 3. Fantastisch leuke dochter. Maar als ik terugkom van een drukke werkdag, voorheen dan van kantoor, nu is dat thuis, maar dan thuis afsluit. Dan kan ik nog wel eens in de zesde verstelling zitten. Van, leuk dit, spannend dat. En nou, gewoon de typische dingen die we allemaal wel kennen. Maar als ik dan met mijn dochter ga kletsen, en mijn dochter praat wat langzamer over logischwijs simpelere onderwerpen. Vroeger kon ik dan wel eens hebben dat ik dan toch ging afdwalen terwijl ik met mijn dochter aan het kletsen was over mijn to-do-lijst of wat dingen die ik morgen ging doen. En dat vond ik helemaal niet leuk, want dan had ik niet echt aandacht voor haar. Dus wat ik tegenwoordig doe, in het verlengde hiervan waar we het over hebben, iets heel simpels erbij pakken. Bijvoorbeeld een Duplo-blokje van haar. En door een simpel Duplo-blokje in mijn hand te hebben, is iets super simpels. Het vraagt geen bewuste aandacht. Maar het kost wel een heel klein beetje hersencapaciteit om daarmee te friemelen, als het ware. Te spelen. Met als effect dat ik daardoor veel meer aandacht heb voor mijn dochter, omdat ik niet kan denken dan aan mijn to-do-lijst.
Het zijn schitterende oplossingen voor dit soort aandachtsproblemen. Ik merk, het gaat natuurlijk ook over hoe je zelf de omstandigheden maakt. Dit is daar in feite een klein onderdeel van. Ik merk dat voor mij een focus, als ik efficiënt en goed wil werken, iets wil voorbereiden bijvoorbeeld, dan is muziek heel belangrijk voor mij. En ik merk, ik kan eigenlijk niet goed zonder Bach, deze bijvoorbeeld.
Ja.
Ja, en dan zit ik dan in mijn kamer of in mijn bubbel die ik dan met mijn koptelefoon maak.
Heerlijk.
Dit is voor mij echt, hier kan ik gewoon, hier vergeet ik de tijd, hier gaat alles vanzelf. Jij doet iets totaal anders. Jij
doet
dit.
Je gaat het nog niet laten horen, hè?
We noemen het Arch Enemy.
Ja.
En jij vindt dit mooi.
Ja, Mooi, ja, eigenlijk
nou,
wel.
In elk geval, blijkbaar...
ik had niet verwacht dat je het zou draaien, maar wel leuk dit, dat je het doet.
Dit is toch wel... Nou, omdat we wisten dat je hier naar luistert. Je hebt je blijkbaar het grootste deel van je boek geschreven op deze herrie.
Ja.
En ik vraag me werkelijk af, hoe kan je je hier nou bij concentreren?
Op focussen.
Doe je dat?
Ja, nou, dat is grappig, leuk. Het type met genre muziek maakt niet uit. Het is een persoonlijke voorkeur. Dus of je nu naar klassieke muziek luistert, of heavy metal, of Madonna, of The Beatles, dat maakt niet uit. Of het met zang is of instrumentaal. Voor sommige mensen die heel erg auditief zijn ingesteld, zit daar een belangrijk verschil. Voor sommige mensen maakt dat wat minder uit. Maar dat soort punten zijn eigenlijk triviaal. Dat maakt niet uit. Dat is een persoonlijke voorkeur. Nu wordt er nog wel eens gedacht dat klassieke muziek extra goed is voor het hoofd. Het zogenoemde Mozart-effect. Nou, dat is een mythe. Dat is niet waar. Nee. Klassieke muziek is technisch gezien niet anders dan heavy metal. Afgezien dat er een persoonlijk verschil in voorkeur zit. Overigens luister ik ook graag naar klassieke muziek. Maar om te focussen vind ik dit heel lekker. Maar de crux bij muziek is... En dit zal... ik ben benieuwd of je dat herkent bij jezelf. De crux bij muziek is... Is het nieuwe muziek voor jou of is het bekende muziek voor jou?
Oh, het is vrijwel altijd hetzelfde.
Exact. En dit is precies het kernpunt.
Iets nieuws, dan gaat het me afleiden.
Dat waai je af. Ja. Exact. En dit is precies hetzelfde met het Duplo-steentje wat ik gebruik als ik met mijn dochter aan het kletsen ben. Dat is iets super simpels. Het vraagt geen bewuste aandacht. En hetzelfde is met bekende muziek. Je hersenen herkennen het, dus het vraagt geen bewuste aandacht. Maar als je favoriete artiest op Spotify een nieuw album heeft uitgebracht en dat ga je luisteren terwijl je een saai verslag moet tikken, wat echt een moetje is als het ware, ja, dan ben je af. Dan gaan je hersenen automatisch wisselen naar de muziek. Dus de kern, geen bewuste aandacht van de taak die je ernaast doet. En dat is dus wederom multitasken. Dat is een fantastische manier om je hersenen te focussen.
Ja, en je moet denk ik ook je eigen focusruimte goed bewaken. Je moet dus afspraken maken, hè? Je zei het eerder.
Ja.
Laat je niet afleiden, maar dat moet je wel van tevoren regelen. Je moet van tevoren in je hoofd misschien ook al denken. Ik moet boodschappen doen. Dat wil ik niet de hele tijd in mijn hoofd hebben. Maar hoe krijg je dat er dan uit? Hoe zorg je dat je die rust maakt voor jezelf?
Ja, je hebt helemaal gelijk. Dan komen we eigenlijk op die tweede component. Dus wel de engagement verhogen. Nou, brandstof komen we ook nog ongetwijfeld op terug van hoe laat je hersenen op. Maar dan inderdaad, 1, hoe leeg je hoofd? En 2, welke afspraken maak je met je omgeving, de externe prikkels? Dat je 1, bereikbaar bent voor de belangrijke spoedgevallen. En tegelijkertijd je ook kunt afsluiten. Om te beginnen met die eerste, het legen van je hoofd. De technische term die erbij hoort is cognitieve distributie. Mooi Nederlands vertaald. Pen en papier. Hoe meer je dingen opschrijft, hoe meer je dingen uit je hoofd haalt, hoe minder je hoofd jezelf zal herinneren. En waarschijnlijk, nou niet iedereen, maar een aantal mensen zullen zich daarin herkennen, jezelf een e-mailtje sturen. Doe je dat wel eens? Of misschien herken je dat bij jezelf?
Ja, dat ken ik ook wel. Ja. Even doen. Ja.
Wat levert je op? Waarom doe je het?
Nou, dat ik het niet vergeet. Exact. Maar eigenlijk is het niet omdat ik het niet... Ik snap wat je wil gaan zeggen. Je doet dat om je hoofd leeg te maken. Je hebt het geparkeerd.
Precies dat. En deze rare... Ik heb een goede vriend van mij, die doet hetzelfde met zijn eigen voicemail. Hey Bert, daar ben ik weer. Dat is je dus zelf. Dat is precies dezelfde eigenaardigheid. Sommige mensen sturen zelf appjes. Komt allemaal op hetzelfde neer. Het geeft uiteindelijk rust. Het interessante is, de taak die je naar jezelf gemaild hebt, die taak is niet veranderd. De taak is hetzelfde gebleven. Er is alleen één verschil, is de locatie waar jij hem hebt geparkeerd. Parkeer je hem in je eigen hoofd? Of parkeer je hem in dit geval in je inbox? Of in je takenlijst, of waar je hem ook opschrijft? En dit grote verschil is een gigantisch verschil in stress. David Allen is hier de grondlegger van. David Allen is te bedenken, misschien ken je hem van Getting Things Done. En hij kwam erachter dat er een heel groot verschil is tussen druk zijn en druk voelen. Twee mensen met dezelfde functie, hetzelfde intelligentieniveau, dezelfde werksomstandigheden, die hetzelfde werk doen. De een kan op het randje van een burn-out staan en de andere kan er juist op floreren. Wat is het verschil? Het is met name waar parkeer je kleine taken. Juist de taken waarvan je eigenlijk denkt, nou, dit is bijna te klein om op te schrijven op mijn to-do-lijst. Die kleine taken vreten vaak het meeste energie.
Mijn gast in BNR's Big Five van het lange thuiswerk is neuropsycholoog Mark Tichelaar. Hij weet het natuurlijk allemaal goed te vertellen. Maar hoe heeft hij dat zelf beleefd, dat thuiswerken, wat we opeens 3 weken geleden allemaal moesten gaan doen? Vraag hem zo meteen. Blijf luisteren.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Roelof Hemmen.
Welkom bij het tweede half uur van BNR's Big Five. Fijn dat je luistert. Deze week gaat het over het nieuwe normaal. De meeste van ons werken al 3-4 weken thuis. En de vraag in deze aflevering is, hoe krijg je en hoe... Mijn gast is neuropsycholoog Mark Tichelaar, schrijver van het boek Focus aan uit. Mark, je hebt net uitgelegd, het gaat om concentratielekken voorkomen. Het gaat om het tekort of het teveel aan prikkels regelen. Het gaat ook over je agenda. We hebben het al een beetje aangeraakt. Je moet natuurlijk zorgen dat je tijd voor focus inbouwt. Hoe doe je dat?
Ja. Nou, een goed punt, inderdaad. En dat heeft te maken met welke afspraken maak je met je omgeving. En dan collega's één, maar zeker ook met kinderen en partner. We zijn een heel groot voorstander van dat je in ieder geval minimaal 1 focusuur per dag kan inbouwen. Maar dat betekent dat je dan ook 1 uur per dag niet bereikbaar bent. En dat moet je regelen. In sommige beroepen kan dat niet. Dat mag
duidelijk zijn.
Daar gaat het. Dat is de perfecte telefoon. Timing. Dat is de deurbel.
Oh, de deurbel.
Die kan ik gelukkig laten gaan. Maar je moet echt een aantal momenten inbouwen dat je niet gestoord kan worden door omgevingsfactoren. En dat betekent dus dat je, dat is eigenlijk een spagaat. Aan de ene kant wil je bereikbaar zijn voor collega's, uiteraard. Laten we daarmee beginnen. Maar aan de andere kant heb je ook je eigen to-do-lijst af te vinken. Dus wij zijn een groot voorstander van om met een team of met een organisatie, afhankelijk van de grootte van je organisatie, af te spreken. Bijvoorbeeld tussen, ik noem maar wat, tussen 10 en 11 hebben we geen onderling chatverkeer. Gaan we elkaar niet bellen of appen. Tenzij het echt een super belangrijk spoedje is. Ik bedoel, spoedjes gaan altijd voor. Dat mag duidelijk zijn. Maar dat je in ieder geval 1 moment op de dag hebt, dat je een soort buurtvrij momentje hebt, dat je echt even de diepte in kan duiken. En dat zijn dan ook, hou er dan ook rekening mee dat je de dan niet kleine triviale zaken gaan doen, maar echt juist de complexere verslagen, Excel-bestanden, de complexere denktaken, die lenen zich het beste in momenten dat je niet of nauwelijks gestoord wordt.
Ja, maar Mark, dan heb je het over 1 uur per dag. En die andere uren,
dat
zit
veel,
je in
hoor,
je inefficiënte...
Ja, absoluut waar. En dit is de uitdaging. Ik ben het helemaal met je eens. Ik ben een voorstander om veel langer. Maar goed, dat is helaas niet haalbaar voor iedereen. Wat heel erg kan helpen, los van de afspraken met collega's en zo, kunnen we het hebben over thuissituatie, dat je... Misschien op thuissituatie misschien even ingaan, anders gaan we een beetje hapsnap. De thuissituatie is eigenlijk hetzelfde. Ik heb met mijn vriendin de afspraak dat ik meestal tussen 12 en 2 niet gestoord word. Dat is ook toevallig, dan slaapt onze dochter, dus dat komt goed uit. Dus dat in onze situatie is dat een handig tijdsmoment. In andere gezinssituaties zal dat natuurlijk anders zijn, maar dit werkt voor ons goed. Maar dan hebben we de afspraak dat er ook dan even geen kleine vragen tussendoor zijn van wie doet wat straks, wie haalt de boodschappen, et cetera. Dat gebeurt daarna of daarvoor. Maar in ieder geval in die tijd ben ik even buurtvrij als het ware en dan kan ik echt even de diepte induiken. En wat daarnaast ook heel goed kan helpen, is om zeker met de organisatie waarin je werkt een apart urgent kanaal af te spreken. Want wat er nu heel vaak gebeurt, is dat er spoedjes binnenkomen op de mail. Spoedjes binnenkomen in een intern messenger systeem als Slack of Skype for Business of Microsoft Teams, nou allemaal. Of misschien nog spoedjes via een werkappjes. Nou, dan heb je al 3-4 kanalen die je eigenlijk continu in de gaten moet houden om te kijken of je niet iets urgents hebt gemist. Dat werkt heel inefficiënt. Wat we adviseren, ook voor de crisis en nu ook zeker helemaal tijdens de coronacrisis, zorg dat je binnen je team en binnen je organisatie 1 kanaal met elkaar afspreekt van hey, als er een bericht op dit kanaal binnenkomt, dan moet je binnen, dat zal per situatie verschillen of per organisatie verschillen, binnen 1/2 uur reageren of binnen 10 minuten reageren of binnen 1 uur reageren. En daarmee ook de afspraak dat berichten die binnenkomen op de andere kanalen, die moeten dan binnen een andere tijd beantwoord worden. Laten we zeggen binnen 2 uur, binnen 1 dag, afhankelijk van de bedrijfssituatie.
En wat zou dan het beste middel zijn? Een telefoon misschien? Gewoon bellen als het echt te dringend is?
Bij voorkeur bellen, omdat je dan, dat kan je heel makkelijk herkennen natuurlijk. En het nadeel, als je bijvoorbeeld mail gebruikt, en er komen per definitie ook niet urgente berichten binnen van opdrachtgevers of klanten die misschien een vraag hebben, maar dat is niet een... niet misschien een spoedvraag of andere collega's niet een spoedvraag. Een telefoon is inderdaad bij voorkeur het beste. Wat ook goed kan werken, want sommige mensen vinden dat niet altijd prettig, is een ouderwetse sms te sturen. Iedereen appt natuurlijk. Nou, dan krijg je ook heel veel leuke berichten tussen. Niet urgente berichten, of soms totaal niet belangrijke berichten. Maar op sms krijg je heel weinig berichten, nog de meeste mensen. Dus dat is een prima exclusief kanaal wat je dan kan afspreken met elkaar. Van, hey, is het super urgent? Of bel, of stuur een sms.
Dat zijn allemaal hele handige dingen. Je moet focus dus wel organiseren. Waar we het eerder al een paar keer over hadden, is die brandstof voor je hersenen. Want die moeten het uiteindelijk allemaal doen. Die moeten in topconditie zijn. En je noemde die stoffen die daar een belangrijke rol in spelen. Maar ik vraag me af, hoe zorg jij ervoor dat die brandstof er in voldoende mate is?
Ja, nou, interessant punt. Dit is in mijn ogen een van de belangrijkste, want dit verhoogt je weerbaarheid aanzienlijk. Die stofjes in je hoofd raken dus op, die neurotransmitters. Er is een specifiek gebied in de hersenen, dat heet het default mode network. En het default mode network kan je zien als het tankstation van je hoofd. Dat is letterlijk de plek waar we de hersenen zichzelf opladen. Om in dat tankstation te komen, moet aan twee voorwaarden voldaan worden. 1. Je mag op dat moment geen nieuwe informatie opnemen. Het moment dat je nieuwe informatie opneemt, dan gaan de hersenen automatisch in de werkstand en niet in de oplaadstand. Ze kunnen zichzelf niet opladen. En de tweede voorwaarde, de hersenen moeten bewust afdwalen. Eigenlijk precies het tegenovergestelde van focus of van werk. Wat wij nu hebben, wij zijn met elkaar in gesprek. En als luisteraar luister je en je hebt een bepaalde mate van focus op de inhoud die we bespreken. Om op te kunnen laden moet je juist het tegenovergestelde doen. Je moet juist ontfocussen, defocus. En dat is dus een beetje lamtefanteren. Dat is een beetje dagdromen. Dat is een beetje de dag de revue te laten passeren. Dat die twee voorwaarden, geen nieuwe informatie en ontfocussen, een beetje dagdromen, die zijn nodig om de hersenen weer op te laden.
Dat moet je eigenlijk ook regelen.
Zeker. Nou, en hier ligt een hele grote uitdaging.
Lummelen.
Want wat doen we meestal in? Ja, lummelen. Ik ben een groot voorstander van lummelen. Omdat het tegenwoordig doen we dat steeds minder. Want we vullen elk moment op met efficiëntie en met productiviteit. Onze drang om continu productief te zijn is grappig genoeg dan ook precies de reden waarom we het niet zijn. We zijn continu bezig bijvoorbeeld met de telefoon. Ook al, ik heb even heel hard gewerkt. Laat ik nu even wat leuke filmpjes bekijken. Of laat ik nu even mijn WhatsApp doorscrollen. Of mijn Facebook doorscrollen. Of even naar het nieuwswebsite gaan. Dat nieuws is dan misschien niet leuk. Maar WhatsApp en Facebook kunnen leuke berichten zijn. En dat voelt daarmee als een soort van ontspanning. Want ik doe iets leuks. Maar leuk is totaal niet het criterium om te bepalen of iets een pauze is. Leuk, ik heb een meisje die ik heel lang gecoacht heb. Ik noem haar Stephanie, is niet haar echte naam. 16 jaar en ze had een burn-out. 16 en een burn-out. Een super slimme meid, deed het fantastisch op school. Maar die had één leuke vrienden, leuk gezin, allemaal niks aan de hand. Eén uitdaging, ze kreeg 600 WhatsApp-berichtjes per dag. Allemaal leuke berichten. Maar leuk is dus niet het criterium om te bepalen of iets een pauze is. En daar ligt een heel groot gevaar, denk ik.
Dus hoe heb je haar geholpen?
Nou, we hebben letterlijk pauzemomenten ingebouwd. En een van de dingen, toen kon dat nog makkelijk, is wandelen. Wandelen is, in deze tijd is dat natuurlijk een beetje letterlijk passen en meten. En met gepaste afstand. Maar wandelen is een van de beste manieren om de hersenen op te laden. Dan kom je makkelijk al in dat default mode network, wederom dat tankstation van je hoofd. Een tweede, second best, is naar buiten staren. Of zelfs naar een, dat is gek, maar dat werkt ook, naar een witte muur staren. Dat schijnt ook weer de creativiteit te bevorderen. Maar dat zorgt ervoor dat je makkelijk een beetje gaat lummelen, lantefanteren. Een hele simpele activiteit als de was opvouwen of de vaatwasser inruimen of dat soort dingen kunnen ook werken. Zolang je maar niet echt iets bewust met volle aandacht doet. Want volle aandacht, dat is dus per definitie gas geven. En geen aandacht hebben, dat is dus opladen.
Ja. Precies. Het lijkt alsof je zit te niks en zit te lummelen, maar je bent iets heel belangrijks aan het doen, namelijk aan het laden.
Ik zeg, lummelen is soms het meest productieve wat je kunt doen. Het nadeel is.
Ga je gang.
Maar het nadeel is, we verheerlijken productiviteit. We willen. Ik ben vandaag heel productief geweest. Ben ik aan het werk geweest. Tijdens mijn lunch heb ik nog even mijn mail weggewerkt. Of tijdens mijn lunch had ik nog een call, een lunchmeeting. Wederom de drang naar productiviteit en de verheerlijking van productiviteit. Daarmee onderwaarderen we lummelen. Lummelen is 1 superbelangrijk voor het opladen van je hersenen en daarmee een gigantische stress. Garantiepreventie voor stress, burn-out en allemaal dat soort gerelateerde klachten. Maar een tweede punt is, wanneer heb je je beste ideeën? Het is vaak niet wanneer je krampachtig een e-mailtje zit weg te tikken, maar vaak als je even niks doet. Naar buiten staart, een ommetje loopt, de hond uitlaat, onder de douche staat. De momenten dat we niks doen, dan komen vaak de beste ideeën of oplossingen naar boven. En dit vind ik een hele interessante paradox. Productiviteit is vaak het tegenovergestelde van creativiteit. En door continu de hang naar productiviteit te vergroten, verlaag je dus eigenlijk je creativiteit en je probleemoplossend vermogen.
Ja, bizar.
En dit is een interessante tegenstelling.
Ja, hoe doe jij dat? Staat er dan in je er staat er tussen 12 en 2 blijf even weg, want ik focus. Tussen 6 en 7 ik lummel. Zoiets.
Ja, niet zo. Hoe doe je dat? Mijn grootste uitdaging is ook dit concentratieslek bewust opladen. Want ik heb nogal eens de neiging om lange dagen te maken. Ik vind het fantastisch om dit soort dingen te doen en dit uit te dragen. Dat is echt mijn grootste uitdaging. Op vakantie heb ik ook vaak de neiging om nog gewoon te werken. En mijn grootste uitdaging is om dit echt bewust in te bouwen. Dus ik heb het ook echt letterlijk bewust ingebouwd. Het is meestal na de lunch. Ik lunch dan nu net even iets eerder in verband met het slaapje van mijn dochter. Want dat komt dan even iets praktischer uit. Maar dan maak ik even een heel klein ommetje. Heel klein ommetje, gewoon puur even om op te laden.
Half uurtje,
ja,
zoiets?
Een kwartiertje ongeveer. Ja, meestal een kwartiertje.
Oh, dat is wel
Is wel te doen. Het hoeft ook niet heel lang. Dat vaak denken ze, ik moet heel lang pauzeren. Bij pauze geldt eerder kort en vaak dan een paar keer heel lang. TNO laat zien dat een pauze van 7,5 minuut al voldoende is om je hersenen op te laden. Dus dat om even heel specifiek een getalletje te noemen.
Ja, fantastisch, 7,5 minuut rommetje. Zometeen praat ik verder met mijn gast neuropsycholoog Mark.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Roelof Hemmen.
Fijn dat je luistert naar BNR's Big Five van het lange thuiswerken. Mijn gast is neuropsycholoog Mark Tichelaar en we hebben het over focus. Mark, de focus en het gebrek daaraan, wat je al een paar keer gesignaleerd hebt in ons land, eigenlijk in de hele wereld. We zijn productief, denken we, maar dat is helemaal niet zo omdat we focus missen. Dat is, als ik het grof samenvat, toch wel wat je zei.
Ja, absoluut de kern.
En wat zouden we winnen als we nou eens wat beter aan onze focus zouden werken?
We gaan van druk naar productief. En dat geeft de drie luik die ik graag herhaal: rust, overzicht en controle. Het geeft je grip op de dag. In plaats van allemaal meewaaien met de winden, kan je veel meer dag sturen. We kennen allemaal misschien wel die dagen van, ik heb echt heel hard gas gegeven vandaag. Maar ja, bij het afsluiten van mijn computer, wat is er nu eigenlijk uit mijn handen gekomen? Dat onvoldane gevoel kan echt mega frustrerend zijn. Nou, dat kan je relatief makkelijk oplossen met grip op focus.
Ja, en dan werken we dus korter met meer output. Mm-hmm. We verdienen meer in kortere tijd eigenlijk. Dat is, mm-hmm. is dat het beeld wat je dan voor je ziet, idealiter?
Ja, nou, zeker. Zeker. En dan kom je eigenlijk op het punt ook de 8-uurige werkdag. Nou, nu is dat helemaal, met het thuiswerken ligt het hele ritme natuurlijk een beetje overhoop. Dus iedereen is een beetje zoeken, wat is een ritme voor mij, voor mijn gezin, voor mijn werk. Maar in het buitenland zijn er al best wel veel experimenten gaande met kortere werkdagen. Er zijn verschillende onderzoeken. In Zweden is het meest bekend. Dat er een aantal bedrijven die werken of hebben geëxperimenteerd met 6-uurige werkdagen in plaats van 8. Dat werkt beter. Als je kijkt naar de anatomie van het brein, dan is dat logischer. Als je kijkt naar het Finse onderwijssysteem, dat is een helemaal mooi voorbeeld, vind ik dat. Dat is het beste onderwijssysteem ter wereld. En alle onderzoeken, jaar in, jaar uit, beste onderwijssysteem ter wereld. Die hebben maar 5 lesuren per dag. En tussen elk lesuur zit 20 minuten pauze voor zowel de docent als de leerling. Heel anders dan hoe wij dat doen. En dat heeft te maken, langer is niet altijd beter. We denken vaak van, als ik 8 uur werk, dan ben ik 2 keer zo productief dan wanneer ik 4 uur werk. Ja, maar het is niet een lineair verband. Het is niet een rechtlijnige verhouding. Met fysieke arbeid is dat wel zo. Als je gaat schilderen, als je 4 uur schildert of als je 8 uur schildert, nou, bij 8 uur schilderen ben je nagenoeg 2 keer zo ver. Maar bij denkarbeid is een soort parabool. Op een gegeven moment worden je hersenen worden ze moe en kunnen ze zich kunnen ze het niet meer goed aan. En met als effect dat als je langer doorgaat, je totale productiviteit significant lager is dan wanneer je gewoon korter hard gewerkt. En dit is iets wat je niet zo zou verwachten, maar dat komt onderzoek op onderzoek komt dat naar voren. En in de praktijk.
Hoe doe jij dat zelf? Want je vertelde eerder in ons gesprek, ja, dat je toch ook de neiging hebt om maar door te gaan en je ook te laten afleiden, ondanks dat je de risico's daarvan kent. Nu zitten we in die coronacrisis. Jij bent natuurlijk ook het grootste deel van je dag thuis. Je bent een ondernemer, je bent een trainer, een spreker.
Ja.
En nu dan? Allemaal digitaal?
Ja, of ligt het stil? Nee, gelukkig gaat de business, daar zijn we heel dankbaar voor, gewoon door. We geven al heel veel trainingen, focus management trainingen, van hoe krijg je grip op focus. Dat doen we met name bij de grotere corporate en het MKB. En dat deden we al heel veel online, omdat we dat met name ook wereldwijd doen. Dus we deden dat al voor, we deden dat al heel veel online. Nu doen we dat nog meer online. Ik geef zelf ook een aantal keynotes. Dat zijn vaak voor echt wat hele grote zalen. Nou, die zijn inderdaad verplaatst naar het najaar. Maar dat is voor ons maar een klein deel van de business en niet de core business. De core business is het opleiden van mensen. En daar hebben we nu ook een nieuw product voor gemaakt. Een livestream. Dus een live opgenomen online training met twee professionele filmcamera's. Dus niet een webinar, maar gewoon echt mooi opgenomen live training. Die ik ook samengeef met Oscar de Bos. En met hem heb ik het boek geschreven. En dat is heel tof om met z'n tweeën de training te geven.
Jij maakt echt het beste van deze crisis.
Ja, we moeten met z'n allen natuurlijk. Maar voor ons is het wel we deden het wederom, we gaven zo veel online training, maar voor ons is het nu wel een versnelling gekomen. En dat vind ik, het is allemaal heel heftig. Laat ik dat vooropstellen voor iedereen. Maar voor ons is het wel een... de business gaat gewoon heel goed eigenlijk. En daar zijn we heel blij mee. Focus is ook een zeer actueel onderwerp. Van hoe stop je het piekeren? Nou, dat heeft alles te maken met focussen. Hoe sluit je af voor de externe prikkels waar we het over hadden? Dat heeft alles te maken met focussen. Dat is super actueel. Dus gelukkig voor ons gaat de business ontzettend goed.
Mijn gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag. In de vorige aflevering was hier cybersecurity expert Mary Jo de Leeuw. En die had deze vraag voor jou. Luister.
De vraag aan de neuropsycholoog Mark Tichelaar. Of hij verwachtingen heeft welk effect corona heeft op de motoriek en emotie in relatie tot het menselijk gedrag. Dus behalve littekenweefsel op de longen, denkt hij dat het ook nog iets doet voor het menselijk gedrag.
Nou, ik ben heel benieuwd.
Ja, de corona zelf, ik ben geen arts, dus laat ik dat duidelijk vermelden. Dus die antwoord kan ik niet, daar kan ik geen antwoord op geven. Het is wel zo, doordat we nu thuiswerken, kan dat wel een invloed hebben op ons gedrag en op onze emoties. Uiteraard de crisis, de coronacrisis zelf, dat heeft natuurlijk een effect op de emoties. En alle heftige nieuwsartikelen. En ook de financiële crisis die er wellicht aan gaat komen. Dat gaat natuurlijk ook een groot effect hebben op emoties. Dus in die zin verwacht ik wel dat er veel meer stress is. En daarmee ook heeft dat weer een negatief effect op het brein. Stress aan zich is niet slecht. Maar als stress langer aanhoudt, dan is het wel schadelijk voor het brein. Dus daar kan zeker ook een effect hebben op de hersenen. En daarmee uiteraard ook op het gedrag.
Maar de oplossing is dus eigenlijk ook van dat soort negatieve gevoelens die je zou kunnen krijgen door angst en door onzekerheid. Mm-hmm. Is eigenlijk de oplossing ligt toch ook in focus?
Ja, gelukkig wel. Wat ik boeiend vind aan emoties als stress, piekeren of andere termen als werkdruk. Dat zijn hele grote en vaak ook een beetje logge termen. En dat maakt het heel onhandelbaar. Maar als je nu puur feitelijk kijkt, wat gebeurt er nu eigenlijk in het hoofd? Dan zijn dat maar een paar dingen. En een ervan is, dat zijn die loopjes waar we het in het begin over hadden. Piekeren is niks anders dan een gedachte die meerdere keren terugkomt. Wat blijkt heel goed te werken om dat piekeren te stoppen, is letterlijk door die gedachte, die emotie, op te schrijven. Ik heb gisteren een gesprek gevoerd met Piet. En Piet was niet zo aardig. Hij was een beetje bot. En dat geeft me een beetje een onzeker gevoel. Irritaties, twijfels, angsten. Als je die opschrijft, dan zet je de emotie vast. En wat er dan gebeurt, je vergeet niet die emotie. De lading van die emotie gaat ook niet weg. Maar het enige wat er dan wel gebeurt, is dat loopje, dat continu herinneren van die emotie die steeds naar boven komt, die verminder je. Je haalt het loopje weg. En dat is dus een hele super praktische, super effectieve manier. Het heet officieel het piekerkwartiertje. Om emoties te stoppen. En hier is heel veel onderzoek gedaan naar de VU, op de VU. En dat schijnt ontzettend goed te werken. Dat is uit eigen ervaring, uit de onderzoeken en de mensen met wie we werken. Dit is een super simpele manier om dat te stoppen. Ja, dat heeft alles te maken.
Een super simpel praktische tip weer. Ja, hartstikke
daar
mooi.
Hou ik van.
Je hebt net een vraag beantwoord. Het is nu jouw beurt om een vraag te stellen aan mijn volgende gast. Die is hier dinsdag. En dan beginnen we met BNR's Big Five van Brabant. We praten dan over de provincie die als eerste, als hardste is getroffen door corona. En de vraag die we ons stellen is: hoe komt Brabant hier weer bovenop? En mijn eerste gast is de burgemeester van Eindhoven, John Joritsma. Ik ben benieuwd naar jouw vraag aan hem.
Nou, mijn vraag aan hem is: hoe laat je je hersenen op in deze heftige tijd? Er komen heel veel prikkels op u af. U heeft het ontzettend druk, daar ga ik zeker vanuit. Dus hoe zorgt u ervoor dat de hersenen weer opgeladen worden?
Ja.
Dat is mijn vraag.
En wat denk jij dat hij dat doet?
Nou, geen idee. Als ik afga op de data van de mensen die wij tegenkomen. De meeste mensen zoeken naar vertier. Facebook, social media, nieuwsartikelen. Maar daar ligt dus een hele grote uitdaging dat het heel veel dopamine geeft. Het stofje wat geluk met gelukzalig gevoel geeft. Maar ook een ander stofje aanmaakt en dat is cortisol. En cortisol ken je misschien, dat is het stresshormoon. Maar het nadeel is, je voelt die stress niet door de leukheid van de berichten. Dus als er allemaal berichten binnenkomen, denk ik, oh leuk. Maar ondertussen wordt dat andere stofje cortisol wordt daarmee gemaskeerd. Dus je voelt de uitputting niet. En dit is in mijn ogen een van de belangrijkste uitdagingen van deze tijd. Helemaal in de crisis. We zijn continu bezig met prikkels. En die prikkels, uiteindelijk put dat je hoofd uit.
En wat je eigenlijk wil weten van de burgemeester van Eindhoven is of die wel genoeg lummelt in deze crisistijd.
Daar komt het eigenlijk stiekem op neer. Anders verwoord, maar dat is de essentie van de vraag.
Ik ga het hem vragen dinsdag. Dank je zeer voor dit gesprek. Leuk. Mark Tichelaar, dank je wel. Alle afleveringen van BNR's Big Five zijn natuurlijk terug te luisteren. Je vindt de podcast in de BNR-app en op bnr.nl. Nu Jurgen Rijman met Ask Me Anything. Tot dinsdag. Dag.